Burgers en sympathisanten die de nacht hebben doorgebracht op het parkeerterrein van ADO Den Haag mogen niet met hun vrachtwagens naar de Haagse binnenstad. Dat heeft de politie meegedeeld. De demonstranten mogen wel zonder hun voertuig naar het centrum van Den Haag, waar om 1 uur vanmiddag een coronaprotest begint. De demonstranten van het zogenoemde Freedom Convoy rijden gisteren met hun vrachtwagens naar het Binnenhof. Daar blokkeerden ze de toegangswegen om te protesteren tegen onder meer de coronamaatregelen. Onder de leus "de nacht staat op" hebben nachtclubs in Nederland vannacht geprotesteerd tegen de coronamaatregelen. Voor zover bekend kreeg het Tilburgse poppodium 013 een boete van €10.000... omdat het na 10 uur 's avonds geopend was. Het feest in poppodium 013 is daarna wel doorgegaan. In Haarlem en Rotterdam werden feesten op last van de gemeente gesloten. In Utrecht werd wel gehandhaafd, maar er zijn geen boetes uitgedeeld. Bij de winterspelen in Peking zijn gisteren 3 nieuwe gevallen van corona geconstateerd. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de spelen op 23 januari. In totaal zijn er 429 Olympische besmettingen ontdekt. China heeft zeer strenge voorzorgsmaatregelen genomen. Atleten, coaches en journalisten zijn vrijwel volledig afgesloten van de buitenwereld. In die Olympische bubbel zijn de afgelopen dag 69.000 coronatesten afgenomen. Met maar 3 positieve testen blijkt die bubbel dus goed te werken. In Brussel is vrijdagnacht een dakloze man in brand gestoken. Het zou gaan om een Pool, hij liep zware brandwonden op en is opgenomen in het ziekenhuis. De man die het vuur had aangestoken, ook een Pool, is opgepakt. Hij was net vrijgelaten uit de gevangenis na een reeks diefstallen. Belgische media melden dat de 2 te veel gedronken hadden en dat de verdachte het vuur aanstak om de ander op te warmen. En dan het weer. In het zuiden en oosten wordt het zonnig. In de rest van het land is het vandaag bewolkt. De temperatuur loopt uiteen van 7 graden op de Wadden tot 10 graden in Limburg. Vanavond kan er aan zee een bui vallen. Morgen is het een bewolkte dag met in het noorden kans op regen. Het wordt dan een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland.
Radio Texel.
Dames en heren, het is weer tijd voor de natuurwijzer op Radio Texel. Niet bij mij in de studio, maar wel aan de lijn hangt mijn vaste compaan Leeuwe Dijkse. Goeiedag Leeuwe.
Dag Klaas, dag luisteraars.
Mijn naam is Klaas de Jong en we maken een uur over vogels op Texel. En vandaag hebben we eigenlijk 2 onderwerpen. Namelijk de tuinvogeltelling. Die is nu al aan de gang. Dat weet u misschien wel thuis. Dat het dit weekend tuinvogeltelling is. En dat u ook nu, echt as we speak, gewoon kunt beginnen aan een tuinvogeltelling. Dan kijkt u op tuinvogeltelling.nl. En kunt u daar een online formulier invullen. Het is allemaal heel makkelijk gemaakt, hè, Leeuwe?
Ja, dat loopt als een trein. Dat kun je zo invullen. Er staat ook nog een soort vogelgidsje op. Als je twijfelt hoe het beest er precies uitziet. Nee. En gemisjes kunnen nog wel eens een beetje verraderlijk zijn natuurlijk.
Het verschil tussen koolmeesjes en pimpelmeesjes is niet iedereen altijd heel duidelijk.
Ja, dus dat maakt het allemaal heel makkelijk.
Maar dan komen we straks nog even op terug.
Ja.
Want op tuinvogeltelling.nl. Want we gaan ook eventjes praten met Mardik Leopold over pandemieën en vogelgriepen. En wat dies meer zei. Gaan we eerst even Mardik bellen. Ja, aan de lijn hebben wij Mardik Leopold, onderzoeker bij Wageningen IMARES. Zeg ik dat goed, Mardik?
Nou, bijna. We heten tegenwoordig Wageningen Marine Research in goed Nederlands.
Ah, dat is ook zo. Het blijft maar veranderen.
Elke 3 jaar, ja.
Hé, hey, Mardik, wat Leeuw en ik hadden een gesprek over de vogelgriep. En wanneer dat een keer op mensen zou overslaan en om dat dan niet pas echt een pandemie van omvang zou worden.
En nou, dat is een feest die al lang bestaat. Sterker nog, een aantal griepsoorten, denk aan de Spaanse griep bijvoorbeeld, die zijn zeer nauw verwant aan de vogelgriep. Dus het zou best kunnen zijn dat een aantal menselijke griepsoorten die heel veel slachtoffers hebben gemaakt, dat die zijn oorsprong hebben in vogelgriepsoorten. Dus vogelgriepsoorten zijn echt serieus gevaarlijk. En de vogelgriep waar we nu mee te maken hebben, die kan ook wel op mensen overslaan. Dat gebeurt dan niet bij grote aantallen, maar er zijn mensen aan overleden aan infecties door deze vogelgriep. Dus het is een heel gevaarlijk spulletje, dat virus.
En huisdieren kunnen het ook krijgen?
Sorry, die hoor ik niet.
Katten en honden kunnen het ook krijgen, geloof ik.
Ja, een aantal zoogdieren kunnen het krijgen. Dus het is een zoonoze, zoals dat heet. Het is een virus wat kan overspringen van dier op mens of van dier op dier. Dus tussen verschillende soorten kan het heen en weer springen. En dan evolueert het vaak verder of het dooft uit. Meestal dooft het uit omdat het niet goed past. Maar soms gaat het verder en dan past het zich aan. En dan wordt het echt link.
En dan wordt het echt link, want het is natuurlijk ook... Krijgen vogels ook corona of is dat weer een brug verder?
Niet dat ik weet. Nee, dat weet ik niet. Dat geloof ik niet. Dat is echt iets voor ons en voor vleermuizen natuurlijk.
Want dan het...
Ja, en ook voor andere zoogdieren.
Nerven zijn daar gevoelig voor en een aantal dieren die dode vogels hebben gegeten. Vossen zijn gevoelig. Dus zelfs een zeehond is ermee geïnfecteerd geraakt. Dus dat kan zeker. Ja.
En wat is het nu gewoon afwachten? Want dat is een van de dingen die mij nu eigenlijk al de hele 2 jaar van deze pandemie buitengewoon verbaasd heeft, is dat eigenlijk de deskundigen allang wisten dat dit een keer zou gaan gebeuren.
Maar dan heb je het over de vogelgriep, niet over de corona.
Nee, nu over de corona dan, maar feitelijk gaat het ook over vogelgriepen. En feitelijk vraag ik me dus ook af, weten we misschien ook al wel, min of meer zeker, dat een vervelend virus airborne gaat worden via vogels of anderszins?
Kijk, virussen die zijn met heel veel. Die zijn natuurlijk met miljarden is het veel te makkelijk uitgedrukt. Het zijn nog veel meer, als je het individuen zou willen noemen,
ja.
Met een vrij hoge snelheid van verandering. Dus ze evolueren snel. Ze muteren, ze evolueren.
Ja.
Dat betekent dat als je dat met zoveel individuen doet, dat op een gegeven moment is er natuurlijk eentje, of twee, of drie, of tien, die passen op mensen, of op vogels, of op wat dan ook.
Ja.
En de kracht van virus is dat ze met zoveel zijn. En onze zwakte is, en dat geldt zowel voor de vogels als voor de mensen, is dat we met zoveel zijn. We hebben natuurlijk een enorme vleesberg aan mensen.
Ja.
Die substraat zijn voor dit soort virussen. En datzelfde geldt voor de enorme berg aan kippen die wij, of eenden die wij in Nederland houden, met tienduizenden bij elkaar in een hok. En dat is natuurlijk Lui-Lekkerland, Walhalla, voor een virus wat daar zich aan weet aan te passen. Dus dat is inderdaad wachten tot de klok komt. Dat lijkt het wel een beetje op, ja.
En niet zozeer of die komt, maar wanneer die komt.
Ja, zo. Want heel veel virussen die wij hebben natuurlijk wel, dat is onze kracht weer, en het geldt voor ons, maar dat geldt ook voor de vogels, we hebben wel een heel efficiënt immuunsysteem. Want we worden natuurlijk gebombardeerd door allerlei ziekteverwekkers, en het is maar heel zelden eigenlijk dat een ziekteverwekker echt grote chaos aanricht. De meeste worden opgeruimd. Dus wij zijn zelf, het is een wapenwedloop tussen ons systeem, ons immuunsysteem, en de aanvallen van niet alleen virussen, maar ook bacteriën en schimmels. En ook nog grotere parasieten. We worden voortdurend belaagd en bedreigd door van alles en nog wat om ons heen. En dat hebben we niet eens in de gaten, omdat we het zo efficiënt opruimen de hele tijd. Dus meestal gaat het goed. En een enkele keer weet zo'n organisme door te breken. En lopen wachten de feiten aan. En dan zijn de poppen aan het dansen. Ja. En gelukkig gebeurt dat niet vaak. Maar als het gebeurt, dan hebben we een enorm probleem.
En het wordt vooral gevaarlijk, heb ik begrepen, als het van mens op mens overdraagbaar wordt. Want dat is
nou ja, dacht ik. Hè? Nee, dat is van niet het geval. Dat is geweest bij vogelgriep.
Precies. Ja, dus,
dat is natuurlijk bij corona wel weten, maar bij vogelgriep niet. En dat. Kijk, een van de gevaren is waar de virologen ons voor waarschuwen, is als je geïnfecteerd wordt door 2 of 3 virussen tegelijk.
Oh. Dus zowel door corona als door vogelgriep. Of zowel door vogelgriep als door griep. En dat dan die virussen in je lijf met elkaar huwelijk aangaan en dan een hybride maken.
Okay.
En die is dan pas echt gevaarlijk. Dat is waar Apostel al zo lang wat voor waarschuwt. Dat doet hij al tientallen jaren. Het is dan niet gebeurd, zoals ik weet. Maar dat wil niet zeggen dat het niet kan gebeuren natuurlijk. Dus dat zijn al reële risico's.
En als bijvoorbeeld dus het coronavirus muteert met het vogelgriepvirus?
Ja, of dat het afwacht weet ik niet hoor. Ik ben geen viroloog natuurlijk, dus ik weet niet hoe nou verwant die twee zijn. Een coronavirus is iets anders dan, dan een vogelgriepvirus. Dus ik weet niet hoe of dat kan recombineren, zoals dat heet. Maar gewone griep, mensengriep en vogelgriep, die zijn zo nauw verwant dat het wel kan. Ja, dus dat zijn risico's, die zijn er. En ja, er komen steeds meer mensen, er komen steeds meer gehouden vogels. Dus er zijn steeds meer mogelijkheden om, om met elkaar in contact te komen. En om de supermutatie te krijgen, daar is eigenlijk te wachten op. En het lijkt erop alsof dat om de zoveel tijd gebeurt, hè? Dan heb je een pandemie. Maar niet vaak, het valt eigenlijk valt mij al mee, om je de waarheid te zeggen.
Maar als we dus zeg maar al eigenlijk al heel lang weten dat, dat dit eraan zit te komen, moeten we dan ons niet, zeg maar, voorbereiden?
Ja, maar de vraag is hoe. Kijk, we weten dat virussen bestaan, maar we weten niet eens welke virussen allemaal bestaan. Er zijn natuurlijk heel veel virussen. En je weet ook niet hoe dat evolueert, hoe zich dat aanpast, waar het vandaan komt. Dus het is ontzettend lastig om je daar echt in concreto voor te bereiden. Je kunt natuurlijk wel maatregelen, je kunt meer IC-bedden maken, je kunt antivirale middelen kun je inslaan, een aantal stappen kun je doen. Maar die zijn allemaal generiek. Die zijn nooit specifiek voor het volgende virus, omdat je domweg niet weet hoe dat eruit gaat zien. Dus dat is gewoon heel lastig. Virologie is een lastig vak.
Ja, maar die generieke zaken, die kunnen we toch tenminste wel op orde hebben.
He? Ja, maar die kost natuurlijk wel geld, hè. We kunnen natuurlijk ook generiek de dijken verhogen. Of generiek het hele land vol met zonnepanelen leggen. Of generiek Atlantikwal bouwen tegen de Russen. Of, er zijn heel veel generieke maatregelen tegen hele grote gevaren die je zou kunnen treffen. Maar niks is gratis. Dus dat, ja, dat is en hoe kleiner het risico, hoe minder geneigd men zal zijn om daar heel veel geld aan te geven. Dus dingen die,
ja,
die
een klein risico
50 jaar gebeuren. Ja.
Tenzij het een klein risico is op iets heel erg ingrijpends, zoals nu de coronacrisis. Ik bedoel, dat
ja,
er zeg maar in
begin
gewoon een tekort aan mondkapjes was, dan zeg je, nou ja, dat is natuurlijk gewoon kolderiek dat dat niet zeg maar vooraf ergens was klaargelegd voor het geval dat. Ik bedoel,
ja, maar dat is wijsheid achteraf, hè? Dat is wijsheid achteraf. Want die vraag, die heb je 3 jaar geleden niet gesteld. Omdat je niet wist dat het eraan kwam.
Nee, maar dus ik ben geen viroloog. Maar net wat je zegt, die virologen, die wisten dat al lang.
Die wisten dat er misschien zoiets zou kunnen gebeuren, maar niet wanneer.
Nee, maar ze wisten wel zeker dat het zou gebeuren.
Ja, maar ja, waar, hè? Maar waar? En hoe? En dus, nou ja, dat is een lastige blijkbaar. Want als het makkelijk zou zijn, dan was het wel gebeurd. Maar als je dingen zeker weet, achteraf is alles makkelijk. Ja. Vooraf is het makkelijk.
Nee, maar de virologen hebben natuurlijk ook al jaren wel gewaarschuwd. Alleen dan is het aan de politiek om daar iets aan te veranderen en om er iets mee te doen. En dat is natuurlijk nooit gebeurd. Dus ik denk dat je de virologen daar niet op kunt aanspreken.
Nee. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die voor heel veel zaken waarschuwen.
Ja,
en de meesten hebben gelukkig ongelijk.
De
kunst is dus om vooraf in je glazen bol te kijken wie van al die waarschuwers, al die waarzeggers, die profeten, wie heeft er gelijk. En dat is blijkbaar een lastig vak, want we bereiden ons altijd slecht voor op rampen die we niet kennen, dat is zo.
Ja, en die ramp die er dus misschien ooit aan zit te komen van het overslaan van het vogelgriepvirus op mensen,
ja.
die moeten we dus eigenlijk eerst afwachten. Worden we er ons achteraf op kunnen voorbereiden?
Nou, ja en nee. Kijk, want we wetenschap, hebben natuurlijk behoorlijk adequaat gereageerd door toch heel snel vaccins te maken die het grootste deel van de dreiging hebben afgewend. bedoel, dat is een prestatie die natuurlijk niet gering is geweest, laten we wel wezen. Mm-hmm. Het is niet zo uit het laal gelopen zoals bij de Spaanse griep of de Mexicaanse griep of de pest. Mm-hmm. Uit de tijd dat de wetenschap nog dat primitief iets was.
Ja.
Dus we zijn redelijk in staat om vrij snel te reageren, zeker in het Rijke Westen, waar we middelen kunnen inzetten, wat natuurlijk in grote mate is gebeurd.
Ja.
Dus er is vanuit de wetenschap in ieder geval een behoorlijk adequate respons gekomen. Dat wil niet zeggen dat er niemand aan dood gegaan is. Integendeel, er zijn vele honderdduizenden doden te betreuren. Maar vergeleken met wat er had kunnen gebeuren als er geen wetenschap was geweest, dan was het een heel andere wereld geweest.
Ja.
Dus we kunnen wel degelijk een antwoord formuleren. En dat gaat ten koste van een aantal doden. Dat is absoluut waar. Maar je kunt niet alles voor zijn. Helaas.
Nee, en jij bent dus eigenlijk gewoon heel tevreden dat er minder doden zijn gevallen dan met de Spaanse griep?
Nou ja, tevreden. Kijk, ik ben natuurlijk niet degene die daar tevreden over hoeft te zijn of niet. Maar ik constateer wel dat als er niet een antwoord was gekomen vanuit de wetenschap, zoals dat dan zo mooi heet, dan was het niet in de honderdduizenden geweest, maar in misien wel in de miljarden uiteindelijk. Dan hadden we... Ik bedoel, als je weet wat er met de pest gebeurd is, dan is ik geloof een derde van de Europese bevolking is overleden aan die infectieziekte.
Ja.
Dus daar praat je over. Daar zijn we natuurlijk heel ver vandaan. We hebben het nu af en toe dat code zwart voor de deur staan. Nou, dat is twee keer niks vergeleken met wat de pest heeft aangericht. En dat zijn toch vergelijkbare scenario's. En daar hebben we ons aardig uit weten te worden, toch. Met alle respect voor de mensen die natuurlijk het niet gered hebben. Zo is dat, want die zijn er ook. Maar de meeste van ons hebben het wel gered. Dus als soort overleven we dit wel tegenwoordig.
Ja. Ja. Ja, maar... Ja. Maar het zit me toch een beetje van, hoe je wil het dan eigenlijk voorkomen, hè? Gewoon als simpele burger, dat je denkt van, maar dat moeten we niet, dat gaan we dat niet nog eens, toch? Maar dat is wel...
Je kunt zichzelf maar één keer uitgeven. We hebben ook een dreiging van zeespiegelstijging, hè? Dat dreigt nu weer een gletsjer in Antarctica af te breken.
Ja.
Er kan zomaar een meter water bij komen. Die waarschuwingen liggen ook op tafel. Er liggen ook waarschuwingen op tafel dat het zo warm wordt dat Zuid-Europa onbewoonbaar wordt binnen 50 jaar. Mm-hmm. Dus er komen wel meer dingen op ons af. Wat ga je doen, hè?
Ja.
wat je wel hoort is dat mensen zeggen van in de bio-industrie, die kippenfarms, die kippen kun je vaccineren.
Ja, alleen dat kan ook.
Dat doen we niet, omdat ze dan niet meer te exporteren zijn.
Ze zijn niet te exporteren naar een aantal landen. Het is nog kleinzieliger dan dat. Wij zouden zeggen, we vaccineren. Maar dat is gewoon een economische afweging. Tot nu toe is het goedkoper om honderdduizenden kippen af te maken elk jaar dan om ze te vaccineren en tegen een lagere prijs te verkopen. Zo banaal is het.
Maar ondertussen kunnen daar wel vervelende mutaties al ontstaan in die...
Die ontstaan ook precies. Ja, en die... Kijk, die beginnen nu de wilde vogels ook aan te tasten. Want vanuit de gehouden dieren, dus de kippen en de eenden, komen die gemuteerde virussen, de hoogpathogene vogelgriep, dus de zeer ziekmakende, de zeer besmettelijke, die stromen terug de wijde wereld in en die maken wilde vogels ziek. Dus de wisselwerking tussen wild en tam. En dus we krijgen nu steeds meer, dat hadden we vroeger niet, dat wilde vogels massaal doodgingen aan vogelgriep. Die waren wel drager van vogelgriep, maar alleen maar van milde varianten. En die hoogpathogene varianten, die dus niet zeer ziekmakend en dodelijk zijn, die ontstaan eigenlijk allemaal in de bio-industrie. Dus waar je heel veel vogels op een hoopje hebt, waar dus virussen vrij spel hebben, als daar een tamelijk onschuldig virus binnenkomt en dat verandert in een hoogpathogeen virus, dan heb je de poppen aan dansen.
Dus,
en dat zien we in toenemende mate.
Ja, want dat is dus een manier om eventueel volgende pandemieën te voorkomen, om daar dus anders mee om te gaan.
Ja, dat pleidooi is er. Het pleidooi is natuurlijk niet om kippenvlees af te schaffen, want we hebben alleen maar een landbouw en we eten kip en we zijn de mensen in het algemeen.
Ja.
En als je alle mensen van de wereld wil voeden met kip, dan heb je nogal wat kippen nodig. Dat is gewoon zo.
Ja.
En daar zijn we in Nederland heel goed in, zo moet je het ook zien. Daar verdienen we heel veel geld mee en dat vinden we heel prettig. Maar de keerzijde daarvan is dat je een kweekvijver maakt voor, in dit geval voor vogelgriepvirus.
Ja.
En wij gaan daar...
Een pandemie kost ook heel veel geld, dus...
dan kan je misschien toch je kippen teelt wat aanpassen.
Ja, dat zou kunnen. Maar goed, dat zijn economische afwegingen tot nu toe. Mm-hmm. En we zijn luxusloos. Als er dus ergens zelfs maar een vermoeden is van besmetting van hoogpathogeen verhoging, dan wordt de hele stal geruimd. Of er nou 10 dieren in zitten of 10.000 of 100.000. Mm-hmm. Als er een vermoeden is van corona in een klas met kinderen, dan sturen we de klas naar huis. Dat is toch iets anders. Dus ja. We gaan andersom met dieren dan met mensen.
Gelukkig, ja. Ik moet je onderbreken, want we moeten ook even wat muziek horen voor de luisteraars. Maar we gaan hier nog zo eventjes over doorpraten na de onderbreking.
Dat is goed.
Into your heart and soul. Let me tell you, baby, it's called rock and roll. They say it's gonna die, but honey, be let's face it. Well, we just don't know what's going to replace it. Yeah, valleys and calypsos, I've got nothing on. Real country music that just drives along.
Want we hebben het over het vogelgriepvirus en pandemieën. En nou ja, af en toe valt het C-woord ook, zeg maar. We praten met Mardik Leopold. Mardik, jij bent niet alleen onderzoeker aan Wageningen... dan ben ik het weer kwijt. Research. Wageningen Marine Research. Daar ben je onderzoeker. Maar je zit ook in een advies... comité, zeg ik het goed?
Ja, nou ja, het is een overleggroep. Dus de virologen hebben een aantal mensen gevraagd om eens te sparren met elkaar.
Ja.
Want virologen weten natuurlijk heel veel van virussen en dan vooral in situaties die economisch van belang zijn. Dus bij virussen bij gehouden dieren, zoals zij ze noemen, dus kippen of koeien of varkens of wat dan ook. Maar we krijgen steeds meer het gevoel van zij dat die vogelgriepvirussen, ja, die zitten ook in wilde vogels. Sterker nog, dat noemen ze het reservoir. Dus die virussen die leven eigenlijk in wilde vogels.
Ja.
En die vliegen dus de wereld over met die wilde vogels, want wilde vogels die petten. En die verplaatsen dus die virussen, die nemen ze gewoon met zich mee. En dan was het eigenlijk altijd zo dat wilde vogels, die hebben maar heel zelden een hoogpathogeen vogelvirus. Dus een vogelvirus wat heel gevaarlijk is en wat snel vogels dood.
Ja.
Om de simpele reden dat als jij een virus hebt waar je meteen aan dood gaat, ja, dan vlieg je de oceaan niet over. Dan kom je niet vanuit de toendra, kom je in de Waddenzee. Dat haal je helemaal niet als je een hoogpathogeen vogelgriepvirus onder de leden hebt.
Nee.
Dus dat doof vrij snel uit. Die zijn veel te virulent zoals dat dan heet. Dus daar gaan vogels te snel in dood. Dus de vogelgriepvirussen die in wilde vogels circuleren, die zijn allemaal laagpathogeen. Dus dan word je ja, dat is een griepje, zeg maar. Dus daar word je misschien een beetje snotterig van als vogel, maar je gaat er niet aan dood. Maar dat betekent wel dat je dat voor virus lang een beetje mee kunt nemen.
Ja.
En dat wordt pas gevaarlijk als zo'n virus binnendringt in een stal met 100.000 kippen. Want dan zit zo'n virus natuurlijk in de hemel van een virus. Want dan kan die zich zo verschrikkelijk vermeerderen. En met vermeerderen krijg je mutaties. En dan loop je de kans dat een van die miljoenen mutaties in zo'n kippenschuur, dat een hoop pathogeen een variant oplevert. Hè? Dus een virus die wel heel snel heel veel vogels doodt. En in de wilde natuur, in de vrije natuur, zou zo'n virus geen kans hebben. Omdat hij zijn gastheer heeft gedood voordat hij is overgesprongen op de volgende vogel.
Ja.
Maar in een kippenschuur, ja, met al die kippen, als je natuurlijk 40 kippen op een vierkante meter hebt, dan is het voor een virus makkelijk overspringen.
Sitting ducks, noemen ze.
Ja. Nou ja, wat gebeurt er in een kippenschuur? Die kippen die poepen allemaal, die mest die moet weg. Dus die wordt bijvoorbeeld uitgereden over het land. Tada! En daar lopen wilde vogels. Bijvoorbeeld sminken die daar het gras eten, of ganzen.
Ja.
En die raken dan besmet. En wat wij dan zeggen is van kijk, die sminken zijn besmet, of die ganzen zijn besmet, dat is de bron van alle kwaad. Terwijl die eigenlijk besmet zijn geraakt vanuit de kippenschuur.
Ja. Want
nou ja, en inmiddels gaat het dus heen en weer. Het gaat heen en weer vanuit de natuur naar de kippenschuur. En
ja.
Maar men probeert er alles aan om die kippenschuur virus dicht te houden. En dat lukt alsmaar niet. Hè? Want elke keer heb je uitbraken. En geloof mij, ze doen er alles aan om wilde vogels buiten de deur te houden.
Mm-hmm.
Omdat het idee altijd was, ja, dan vliegt er zo'n vogel over. Daarom heb je een opplicht.
Ja.
En zo'n vogel, zo'n trekvogel, die poept dan. En zo'n poepje, dat valt neer door het kippengaas, komt bij de kippen. En dan raken de kippen geïnfecteerd. Maar als je weet hoe bio kippen zijn opgehokt, het bestaat niet dat er een wilde trekvogel, dat die precies door de schoorsteen weet te poepen en daar die kippen kan bereiken. Dus dat virus moet op een andere manier binnenkomen. Dat gaat bijvoorbeeld via een muis, of via een kat, of via de laarzen van de boer, of via degene die het voor kan brengen. Of via de dierenarts die van de ene naar de andere kippenguur gaat.
Maar inmiddels,
die ook handen ook last, het komt binnen.
Maar inmiddels zitten we dus ook in de grootste vogelgrieppandemie ooit.
Ja, de vogels niet. Dat wordt elk jaar meer, dus volgend jaar worden er weer meer, schat ik. Dit gaat niet meer weg.
Maar goed, natuurlijk zijn er in Nederland best veel smieten, maar zo gaat het ook wel heel hard.
Het gaat heel hard, het gaat echt heel hard. En het gekke is dat het op allerlei onverwachte plekken heb je opeens een uitbraak. Hè? Dus dan er is een kippenschuur op de Veluwe en dan is een kippenschuur in Zuid-Holland en dan in Noord-Holland en dan in Friesland. En het springt gewoon heen en weer. Dus er zijn allemaal infecties die lijken bijna wel los van elkaar te staan, behalve dat het wel steeds hetzelfde virus is.
Dat is geen contactonderzoek.
Nou, dat proberen ze wel. Maar het is eigenlijk steeds onduidelijk hoe het virus in zo'n kippenschuur terechtkomt. Die route die hebben we niet in beeld. En ik krijg de wilde vogels schuld, want die hebben het ook. Maar het is heel moeilijk voorstelbaar hoe wilde vogels in een afgesloten kippenschuur zouden kunnen komen.
Tja. En daar hebben de boeren ook geen idee van. Want wat ik me herinner uit die tijd van mond- en klauwzeer en zo, is dat er de avond voor het ruimen werden dan zeg maar nog transporten met koeien naar een andere stal gebracht, omdat ze anders geruimd zouden worden.
Ja, nou dat is natuurlijk fantastisch vanuit het oogpunt van een virus.
Ja.
Wij zijn trouwens geen haar beter, hè. Als wij een coronalockdown krijgen, dan gaan we nog even snel naar de kapper met z'n allen, omdat het dan nog mag.
Ja, en naar België en naar België daar op het terras te zitten. Ja.
Precies, wij doen precies hetzelfde. Dus, ja. En het virus, dat denkt die na, maar die profiteert natuurlijk wel van. Dat was duidelijk.
En in enorme mate ook. Ik bedoel, het is ook zeg maar. Maar je vertelde al eerder van zo'n virus heeft natuurlijk in principe niet de eerste behoefte om zijn gastheer te doden. Dat is een beetje suf.
Nee.
Als je eigenlijk.
Nee, gastheer wil meer virussen maken, dat wil hij.
Ja. Dus het is wel logisch dat een vogelgriepvirus eigenlijk telkens minder dodelijk wordt.
Ja.
Net als het coronavirus nu, toch?
Ja, dus je wil als virus wil je eigenlijk je gastheer langer in leven houden, maar wel ziek maken. Want als je niet ziek bent, dan verspreid je het ook niet. Hè? Je moet wel snotteren en niezen en aerosolen verspreiden.
Ja.
Dus je moet wel ziek worden, maar je moet niet doodgaan. En je moet ook eigenlijk niet zo ziek worden dat je door je soortgenoten in quarantaine wordt geplaatst.
Ja.
We hebben natuurlijk een hekel aan ziekte. met goede redenen. We zijn bang voor ziekte.
Ja.
Dat is gewoon een biologisch fenomeen, dat je wil wegblijven bij iets wat besmet lijkt.
Ja, is ook een bedreiging natuurlijk voor je eigen voortbestaan.
Ja, dus vanuit het virus geredeneerd wil je dus een gast weer infecteren, zodat hij de zaak wel verspreidt, maar niet de rol opvalt. Dat is eigenlijk de kunst. Maar het is een balans, hè? Want je kunt ook zeggen, ik maak mijn gast hier zieker, dan snapt dat niet meer. Dan heeft hij in de onmiddellijke omgeving meer anderen besmet.
Ja.
Maar het duurt korter.
Ja.
Ja, waar ligt het optimum vanuit zo'n virus? En waarschijnlijk zijn er heel veel varianten mogelijk. En die zijn allemaal, die worden allemaal gemaakt in zo'n kippenschuur.
Ja, precies. Ze liggen ook gewoon klaar en alle scenario's worden tegelijkertijd uitgerold.
Ja, en degene die het beste overleeft, die zich het beste voorplant, die wordt dominant.
Tot nog toe, het klinkt niet heel hoopvol voor de toekomst.
Nou ja, kijk, ons immuunsysteem zal ons moeten redden. Dat is eigenlijk de enige hoop die we hebben. Al dan niet geholpen door een vaccin en door boosters en wat niet meer. Maar zonder immuunsysteem zijn we weerloos. Want we hebben het nu over 1 of 2 virus, maar er zijn natuurlijk veel meer.
Ja.
En van de meeste hebben we eigenlijk helemaal geen weten en geen last. Dat is maar goed ook, maar die zijn er wel. Dat betekent dat ons immuunsysteem eigenlijk het meeste gewoon opruimt voordat het ons echt doodmaakt. Dus het enige wat we moeten zien te bereiken is dat ons immuunsysteem ook de virussen waar we nu mee te maken hebben, weet om te leggen.
Ja, ja, de wilde vogels, die wilde vogels hebben daar niks aan, die redden dat niet.
Nou, die hebben natuurlijk hetzelfde probleem als wij. Ik bedoel, het is een redelijk parallele wereld wat dat betreft. De meeste wilde vogels, kijk wat er rondgaat aan vogelgroepen, ook onder wilde vogels, dat is zeer pathogeen, dat is zeer besmettelijk. En toch zijn de aantallen vogels die doodgaan, vergeleken met de hele populatie, zijn nog steeds vrij klein.
Okay.
Dat is af en toe verbazend, hè? Als je ziet wat wij aan vogelconcentraties bijvoorbeeld op Texel hebben. Ga ze in de mok bij kijken, want die vogels zitten hutje met je op elkaar en toch ligt het daar niet vol met dode vogels, terwijl er wel vogels met vogelgriep zijn gevonden daar. Ja, dus dat valt nog mee. Mm-hmm.
Nou goed, als je zegt van het wordt volgend jaar nog een beetje erger, dan is dat toch ook niet optimistisch?
De tendens is dat het steeds een beetje erger wordt. En bovendien zorgen wij ervoor dat de vogels ook steeds meer op een paardje zitten. Omdat, als vogel moet je tegenwoordig in het natuurgebied gaan wonen, het worden er steeds minder. Dus die vogels die kruipen steeds meer op elkaar, die moeten wel. En dat vinden wij dan mooi, want we zeggen, kijk eens, wat een hoop vogels bij elkaar, een belangrijk gebied. Maar het is ook een broedplaats voor een vogelgriep natuurlijk.
Ja.
Dat helpt ook niet.
Nee, zeker als je die sminten ziet, die allemaal dicht op elkaar, hutje. Hè, de niestreintje .
Nou ja, kijk, alle vogels die in dichte groepen een zwerm spreeuwen, we hebben dat laatst in Den Haag gehad, dat er opeens allemaal spreeuwen dat er lucht viel. We weten nog steeds niet precies waardoor, waarschijnlijk ook een van de virus. We hebben hoogwatervluchtplaatsen van alle stadlopers in de Waddenzee, die dan bij elkaar gaan zitten, op een landtongetje.
Ja.
En we hebben natuurlijk allerlei manieren waarop vogels bij elkaar kruipen. Ja. Vogelboetkolonies is er ook zo een. Als je met z'n allen bij elkaar gaat zitten om te voeden, dat is heel veilig tegen grote predatoren, maar voor kleine ziekteverwekkers is het dan juist heel goed.
Ja.
En toch gaat het meestal goed.
Nou, dat is eigenlijk verbluffend. Hup immuunsysteem, zeggen we.
Ja, dat is de wapenwetloop tussen ziekmakers en betermakers.
Tja.
En soms schuift dat een beetje de verkeerde kant op en hebben we een pandemie, maar meestal schuift dat ook wel weer terug. Want alle pandemieën uit het verleden, die hebben we uiteindelijk wel al begonnen, hè? Gewoon door immuun te worden.
Door te ademen en te blijven leven. In ieder geval niet van ons.
Ja, maar onderweg gaan er wel een hoop organismen dood, in dit geval mensen, in alle geval voor ons. Dus je hebt dan slachtoffers.
Ja.
Maar degenen die eruit komen, die komen er sterker uit de voorschijn. Zo weet de natuur.
If it doesn't kill you, it makes you stronger.
Zo is dat.
De survival of the fittest, ook voor de mens dan.
Ja. Alleen het is zo vervelend als jij niet bij die fitte behoort. Hè?
Nee, inderdaad.
Dan is het wel balen.
Ik ben ook al 75.
Ja.
Nee, inderdaad, het is dan oneerlijk verdeeld, zou je kunnen zeggen. Maar dat is inderdaad wel een natuurlijk proces.
Ja.
Dat zullen we moeten aanvaarden.
Ja, of niet, maar dat trekt het virus er niks van aan. Wat jij wel of niet aanvaardt, denkt niet na, die maakt gewoon...
Nee, dat is gewoon... En wij stribbelen goed tegen hoor, met de vaccins en zo, dus wat dat betreft.
Ja, we doen ons best.
Misschien nog even voor onze luisteraars, Mardik, want er worden wel eens vogelgriepgevallen gevonden op Texel. Je herkent ze doordat ze vaak rondjes lopen, begreep ik?
Ja, ze krijgen wat dan neurologische verschijnselen heet. Dus ze beginnen, ze raken totaal in de war. Ze zijn helemaal een padje, dus ze lopen in kringetjes rond. Ze zwaaien met de kop, ze vallen achterover, ze vallen in. Ze krabbelen erop en ze vallen weer om. Het ziet er heel naar uit.
Ja.
En dat zie je eigenlijk meteen.
Ja. En wat doen we dan?
Dat is een lastige. Het beste wat je kunt doen is in dit geval Texel Ecomare bellen. En die hebben de lijntjes naar de viroloog om te kijken wat er moet gebeuren.
Okay.
Je moet er vooral niet aankomen, omdat het een virus is wat ook naar mensen kan over. Er zijn mensen aan doodgegaan aan vogelgriep, dus je moet er niet te licht over denken. Dus blijf eraf. En zorg ook dat je hond eraf blijft, want ook die hond kan geïnfecteerd raken. En dat is het niet op te wachten.
Nee.
Maar als het ergens één vogel is die in een hoekje doodgaat, dan is het best wel wat je bedoelt om te laten liggen. Want als je al die beesten gaat opruimen, dan jaagt je alle andere vogels de lucht in. Dat kijkt er naar elkaar toe en dan krijg je weer meer besmettingen.
Ja.
Het is een hele lastige afweging. Als het hele land vol ligt, we hebben het prettig gehad met bijvoorbeeld een dode brandganzen bijvoorbeeld. Niet op Texel, maar wel in 12 meter. Ja, dan wordt het op een gegeven moment verstandig om daar een opruimploeg op te zetten. Maar dat bepaalt één VWA. Die kijkt gewoon van wat zijn de risico's en wat kunnen we het beste doen.
Ja.
In een moeilijk begaanbaar natuurgebied is het ook helemaal niet slim om daarin te gaan en daar allerlei dode vogels te gaan lopen rapen. Omdat je maakt meer stukken dat je goed doet.
Ja, helder.
En het nadeel van vogels laten liggen is dat je natuurlijk weer aanzijters krijgt. Hè? Dus bijvoorbeeld soorten als kraaien, maar wel puizen of meeuw. Meerdere soorten, die zijn ook heel erg slechtvallig, een aantal gevallen geweest. Dus de bessen die of aas eten of die vogels eten, die makkelijk gevangen zijn.
Ja.
Ja, die raken zo met. Dus die zit ook in de top 10 van vogels.
Ja, maar ze helpen ook niet aankomen.
Je bent slecht te verstaan, Lieuwe.
Oh, ja, misschien. Ik had het over Israël, waar al die kraamvogels opgeruimd zijn.
Dat is typisch van gevolgen van een wetland, waar heel veel vogels uit het grootgebied zich concentreren. Dus ik heb een paar bij die hele vogel giet. Al die vogels staan boven op elkaar. Ja, dat is een soort kippenschuur, en dat noemen we een natuurgebied, dat is het ook. Maar dat is natuurlijk een potentieel zeer gevaarlijke situatie voor zo'n virus.
Ja.
En bij kraanvogels, die zijn groot en dramatisch, die gaan op een akelige manier dood. Nog erger dan een gans, want de ledematen zijn te langer. Dus je ziet het nog, het is nog veel akeliger om te doen.
Ja.
Dat is een drama, dat is echt een drama. Bovendien er zijn niet zoveel kraanvogels op de wereld. Dus als je dan 5000 dode kraanvogels hebt, dan daar wordt iemand schuldig van.
Dan is het een goed deel van de populatie, ja. Ja,
dat is een groot deel van de populatie.
Nou, ik zou zeggen, we moeten dit toch maar op de voet gaan volgen, denk ik. Al die vogelgriepvirussen
dat doen we.
Voor nu danken we jou heel hartelijk voor jouw toelichting, informatie.
Ja, graag.
We komen graag een keer hierover bij je terug. En anders gewoon weer over een ander onderwerp.
Ja, over de grote stens bijvoorbeeld. Ja, over de levende vogels.
Ja, precies. Ja,
over de levende vogels, sowieso.
Dat is een keer meer. Dankjewel, Marnik.
Oké. Okay.
Tot ziens.
Dag, Marnik.
Like a warrior that fights and wins the battle.
Nou, dat was natuurlijk een super interessant gesprek met Marnik Leopold van Wageningen Marine Research, nu weet ik het. Ja, dus hij zit dus ook in een soort overleggroep met virologen. Dus hij weet gewoon heel veel van die virussen en vogelgriep en pandemieën. Nou ja, dat is altijd leuk om zo iemand dan even te spreken.
Ja, absoluut. En wij mensen vinden het normaal dat alles maar normaal verloopt en dat je nergens last van hebt. Maar zo zie je dat de natuur toch ook een grote invloed op ons kan hebben. Hè? Want het zijn natuurlijke processen.
Ja.
Ik denk soms dat we alles kunnen naar ons hand kunnen zetten, maar dat valt toch tegen. Dan is het nou zo geval van die pandemieën. Nee, helaas.
Maar we hebben nog een onderwerp nu, hoor. Want het is...
Ja, de tuinvogeltelling.
Precies,
nu
de tuinvogeltelling. Dus we moeten onze lezers, wat zeg ik, luisteraars, natuurlijk oproepen om de tuinvogels te gaan tellen.
En, een half uurtje.
Een half uurtje maar, hè. Dus het is bijna... Ja. Het is zo gepiept. Het is wel heel behulpzaam, want hoe meer mensen tellen, hoe duidelijker het beeld wordt van onze tuinvogels in Nederland. En wat speciaal nu ook dit jaar onze aandacht heeft, is dat het dit jaar het jaar van de merel is. En dat is niet voor niks.
Ja, de merel schijnt nogal last te hebben van het Oesutu-virus, ook weer een virus.
Ja.
En is in den landen flink achteruit gegaan in aantal. Hier op Texel is daar niet zoveel van te merken, eerlijk gezegd, hoor. Dus wij ontspringen de dans wel, denk ik. En dat zie je ook al in de... het komt uit die tuinvogeltellingen er wel een beetje uit. In vorig jaar, als je naar de telling van vorig jaar kijkt, dan stond de merel op nummer 4. Als talrijkste getelde vogel in Nederland, in heel Nederland.
Ja.
En op Texel op nummer 3. Dus okay. Dat was toch een beetje mee.
Ja.
Maar ja, goed, het merels tellen is natuurlijk ook belangrijk.
Ja.
En ja, het is natuurlijk voor alle soorten wel interessant om te kijken. Hoewel er de laatste jaren niet zoveel verschillen zijn eigenlijk onderling. Omdat we ook steeds zachte winters hebben. Dan is het plaatje toch wel grotendeels hetzelfde zo ongeveer.
Ja.
Als je naar de top 10 kijkt. Maar... Vorig jaar hebben we in heel Nederland 198.179 mensen aan meegedaan.
Dat is echt spectaculair. Dat is
gigantisch.
Dat is natuurlijk ook, heeft ook natuurlijk te maken met de pandemie en de lockdown. En he, iedereen zat in zijn eigen achtertuin te staren.
Maar misschien wel, ja.
Het zou wel heel mooi zijn als we dat enorme aantal toch kunnen vasthouden, kunnen hoog houden. Dus dat iedereen die geteld heeft vorig jaar blijft tellen. En misschien ook nog weer een paar mensen erbij ronselt. Dus daar moet ik een oproep doen.
Op Texel waren het er 281. Nou, dat kan wel 300 worden, toch?
281 op 13.000 man vind ik dan best wel weinig eigenlijk. Dat is best wel makkelijk. Je pakt even een computer, een laptopje erbij. Je opent tuinvogeltelling.nl. Je kijkt in je achtertuin voor een... Ja, je zit even koffie. Hè? Eventjes iets erbij. En klaar ben je. Het is niet de moeite. En het levert dus wel heel interessante informatie op.
En ik heb eens even gekeken naar de aantallen. Op Texel hebben we dus met die 281 tellers, waarvan trouwens 30% in Den Burg zat. Maar goed, dat doet er niet toe verder. Die hebben bij elkaar 6.470 vogels geteld.
Oké. Okay.
En dat is, als je dat deelt, is het per tuin 23 vogels. Dat is best veel.
Dat is net best veel.
In een half uurtje. In Nederland was dat 13 per tuin gemiddeld.
Oh, ja?
Dus dat is minder.
Nou
weet ik wel hoe het komt, hoor. Want ik heb er zitten kijken op die site. Kun je namelijk ook... daar staan alle puntjes, alle plekken waar dus geteld is. En als je daarop klikt, dan krijg je de gegevens. Mm-hmm. Nou heb ik niet op alle 281 puntjes geklikt, maar zomaar eens een paar. En dan zie je, er zijn twee punten. De een heeft 33 grauwe ganzen en de andere 24 grauwe ganzen. Ja, dan gaat het gemiddeld al snel omhoog.
Ja.
En zelfs is er iemand met 499 mijlganzen.
Oh.
Ik weet niet precies wat ik daarvan moet denken.
Ik ben klaar mee.
76 brandkansen in je tuin. Ja. Nou ja, als je een hele grote tuin hebt, een stuk land voor je raam, dan kan dat.
Dat is,
daardoor komt het gemiddeld over hier lekker hoog natuurlijk.
Ja.
Dat is,
Of iemand heeft toch per ongeluk overvliegende vogels meegeteld.
Ja, dat hoeft niet eens. Als je in het buitengebied woont en je land ligt voor je neus, dan zit toevallig een groep ganzen op. Ja, dan kan je die meetellen.
Ja.
Ja. Maar er zitten ook wel leuke dingen bij, hoor. Een randzuil bijvoorbeeld. Een randzuil in zijn tuin.
Nou, leuk.
Als je dat weet, dan ga je er ook tijdens het half uurtje tellen, loop je er even langs en dan zie je hem. Mag je hem invoeren.
Dat zijn de betere dingen, ja.
Maar het grote plaatje op Texel is eigenlijk toch wel vergelijkbaar met Nederland. Hè? Okay. Met heel Nederland. Huismus bovenaan, koolmees 2. Mm-hmm. En dan de pimpelmees, die staat in heel Nederland als derde. En die staat op Texel pas lager.
Mm.
Die komt in de hele... Ja, op 7 staat die toch.
Oké. Okay. Mm-hmm.
En wij hebben bijvoorbeeld op Texel ook op nummer 6 spreeuwen. En die komt in landelijke... tellingen niet voor.
Okay.
In de eerste 10, hè. Ik heb het even over. Dus er zijn wel wat verschillen.
Ja.
Maar die zijn niet groot. Houtduif staat in Nederland op de 9e plek. Op Texel kwam die niet in de top 10 voor. Dus zoveel houtduiven hebben we niet in de tuinen.
Nee.
Maar voor de rest, vinken, merels, roodbosjes, koutjes, spreeuwen. Hij spreeuwt niet Turkse tortels, huismus, die had ik al gezegd. Dat zijn zo de soorten die eigenlijk in heel Nederland in die top 10 staan en op Texel ook.
Ja.
Dus ja, het lijkt wel op elkaar, alleen er zijn marginale verschillen in de soorten samenstelling.
Maar er waren ook jaren dat de merel nummer 1 was. Hè, dat hij gewoon als meest geteld uit de bus kwam.
Ja.
Dat is dus alweer een paar jaar geleden, vanwege dat Oesoetoe-virus onder andere.
En toen de tuinvogeltellingen begonnen, stond de spreeuw op nummer 3.
Oh ja.
En die zit nu... op Texel zit hij nog in de top 10, maar in heel Nederland helemaal niet meer. Die is enorm afgenomen in aantal.
Hmm.
In de winter, hè? In de winter in de tuinen. Dus hoe je dat verder interpreteert, weet ik niet.
Nee,
want als je nu gewoon over Texel fietst, dan zie je ook wel grote troepen spreeuwen. Dus er zijn er hier best veel.
Ja.
En dat hangt natuurlijk ook van de winter af. Is het koud, met veel sneeuw en ijs, dan komt alles bij je voertafeltje, ook spreeuwen en ook koperwieken en ook kramsvogels, die er nu ook veel zijn, maar die in de tuinvogeltelling waarschijnlijk niet veel geteld worden. Want ze komen nog niet op het voer af. Ze hebben nog genoeg te eten in de weilanden.
Ja, het is nog ook verbluffend zacht ook voor januari.
Het is ongelooflijk, ja. Het is gewoon voorjaar, zou je kunnen zeggen.
Bijna wel, hè? Ja. Ja, nou, ik ben heel benieuwd. We moeten eigenlijk volgende keer, denk ik, hier wat aandacht aan besteden. Hè, dat we eventjes terugblikken.
Dan hebben we de cijfertjes van dit jaar erbij.
Dan hebben we ze compleet.
Dan wordt het ook weer leuk.
Ja, want als er nu toch nog eventjes net wat meer mensen dan vorig jaar gaan tellen, dat we boven die 300 komen, zou toch wel leuk zijn. Dan kunnen we dat volgende keer ook melden aan onze luisteraars. Luister, dat heeft geholpen. Ja. En we zijn nu met meer dan 300 aan het tellen geweest.
In de Kostdorp waren trouwens ook veel tellers, heb ik gezien.
Okay.
Het kaartje.
Ja, maar
misschien jouw invloed.
Ik heb vorig jaar samen met mijn kinderen een actie gevoerd. Dan gingen wij namelijk bij mensen in hun tuin tellen.
Oké. Okay. Ja, dat zijn heel veel snipjes.
Ja, we hebben zo een aantal adressen in het dorp zijn we gewoon naartoe gegaan. Mensen waarvan we dachten, die gaan vast niet meedoen met de tuinvogeltelling. Nou, we zeggen, wij komen bij jullie de tuin tellen. En kinderen hartstikke blij en... Ja, ik vond het hartstikke leuk. En mensen meestal ook. Dus dat was gewoon hartstikke leuk. En op een gegeven moment hadden we zelfs een houtsnip op de tuinvogeltelling.
Okay.
Ja, dan kom je dat tegen. Als je maar genoeg tuinen telt, dan pak je nog wel eens leuke soorten mee.
Fantastisch. Maar dat is voor de mensen zelf ook leuk natuurlijk.
Ja.
Tuinen.
Dus dat kun je ook doen, hè, als je luisteraar bent van dit programma. En je denkt, ik vind het tellen wel heel goed en belangrijk. Dan kun je ook weer bij je buren aanbellen of bij de overburen. En zeggen, zou ik bij jullie ook eens tellen? Hè, dat scheelt dan ook weer. Dan kun je gewoon onder hun naam inloggen. En dan komt er gewoon een teller bij, zeg maar. Een telling bij. En dan hebben we er toch weer meer dan vorig jaar, hoop ik.
Ja, op de website waar je die aantallen kunt bekijken, staan geen namen en adressen natuurlijk. Dat zijn alleen maar puntjes.
Nee, het is wel
een beetje.
We kregen wel met het inloggen moeite. Ik had mijn eigen laptop bij me. Maar toen zei hij op een gegeven moment wel van, je hebt al een keer ingevuld. Dus dat kan niet nog een keer.
Ja. Ze houden het IP-adres van je laptop bij natuurlijk.
Dus dan moet je wel eventjes op lokaal bij de buren dan ook even op hun computer inloggen of zo.
Ja.
Dat is een beetje jammer.
Ja, dat is ook wel goed hoor, want er zijn altijd natuurlijk grappenmakers die allerlei rare dingen gaan invoeren. En gigantisch aan. En dat wordt er wel een beetje uitgezeefd, maar helemaal voorkomen kun je dat natuurlijk toch niet.
Nee.
Zo altijd wel, die 499 mijlganzen. Het kan ook een foutje geweest zijn dat het grauwe ganzen waren hoor, dat kan best. Het kan, ja, verder zag dat lijstje er heel normaal uit. Dus.
Ja, het is wel de grootste groep van vorig jaar volgens mij.
Maar zoveel mijlganzen bij elkaar, dat zie je ook zelden. Nou, ik heb nooit gezien, laat ik het zo zeggen.
Nou, er heeft een paar jaar geleden in Prins Hendrikpolder heeft er zo'n enorme groep gezeten.
Ja, maar dit was ergens gezien niet in de Prins Hendrikpolder.
Er waren iets van 600, weet ik nog. Dat was echt bizar.
Ja,
die nemen ook toe, hè. Ja,
maar goed. Als je naar de provincies kijkt, dan zijn er ook nog verschillen. Want in Groningen, daar zit in de top 10 de Zwarte Kraai.
Oh.
Die zit nergens anders, in geen enkele andere provincie in de top 10.
Nou ja, zeg.
En in Drenthe zit de top 10, zit de Hegemus erin.
Okay.
Nou, ook in geen enkele andere provincie. Ah. Er zijn wel wat lokale verschillen ook. Of gewoon toeval.
Ik moet je af gaan breken, Lieve, want het einde van het uur nadert. En de uitzending zit er weer op, als het ware.
Ja, nou, iedereen nog even te tellen. Hè?
Ja, precies. Iedereen nog even te tellen. Ga even naar tuinvogeltelling.nl en tel je gek. Want het kan nog de hele dag. Tot het donker wordt kun je nog tellen. En volgende uitzending komen wij even terug op het resultaat van deze keer. Dank u allemaal voor het luisteren. Doei. En wij zijn er over 4 weken opnieuw. Tot dan.
Ja. Tot ziens.
Naar een antwoord, laat het los, hou je vast aan mij. Kijk omhoog naar de zon, zoek niet naar een antwoord, laat het los, hou je vast aan mij. Deze weg bij zichzelf, hij leidt je naar de toekomst, deze
Het laatste nieuws en lekkere muziek.
Rechtstreeks vanaf het eiland is dit Radio Texel.
Beste klant, heb je boodschappen of andere producten nodig en blijf je graag thuis? Denk dan eerst aan je lokale winkeliers. Ze hebben misschien geen webshop, maar zijn wel vaak bereikbaar via telefoon, e-mail, social media of via een briefje in de bus. En er valt vast iets te regelen met afhalen of bezorgen. Dus wil je iets kopen? Denk dan eerst aan je lokale winkeliers.
Hey, een boodschap uit uw speakers. Radio Texel. Ideaal en direct gericht op uw doelgroep. En helemaal niet duur. Waar wacht u nog op? Alle info via reclame@radiotexel.nl.
Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
Jelle Visser met het NOS Journaal. In de